Jozua 6, vanaf vers 6 tot en met vers 21.
Toen riep Jozua de zoon van Nun, de priesters, en zeide tot hem, draag de ark des verbonds, en dat zeven priesters zeven ramsbezuinen dragen voor de ark des Heren. En tot het volk zeide hij, trek door en gaat rondom deze stad, en wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heren. En het geschiedde, gelijk Jozua tot het volk gesproken had, zo gingen de zeven priesters dragende zeven ramsbazuinen voor het aangezicht des Heren. Zij trokken door en bliezen met de bazuinen en de ark des verbonds des Heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesteren die de bazuinen bliezen en de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Jozua nu had het volk geboden, zeggende, gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen en geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op de dag wanneer ik uw lieden zeggen zal, juicht, dan zult gij juichen. En hij deed de ark des Heren rondom de stad gaan, omringende dezelfde eenmaal. Toen kwamen zij weder in het leger en vernachten in het leger. Daarna stond Jozua des morgens vroeg op, en de priesters droegen de ark des Heren. En de zeven priesters, dragende de zeven ramsbezuinen voor de ark des Heren, gingen voort en bliezen met de bazuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezicht, en de achtertocht volgde de ark des Heren na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Alzo gingen zij eenmaal rondom de stad op de tweede dag, en zij keerden wederom in het leger. Alzo deden zij zes dagen lang. En het geschiedde op de zevende dag dat zij zich vroeg opmaakten met het opgaan des dageraads. En zij gingen rondom de stad naar dezelfde wijze zevenmaal. Alleenlijk op die dag gingen zij zevenmaal rondom de stad. En het geschiedde ten zevende malen als de priesters met de bazuinen bliezen dat Jozua tot het volk sprak, juicht, want de Heere heeft ulieden de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is. Alleenlijk zal de hoer Rahab leven blijven, zij en alle die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannende, omdat gij u niet misschien verbandt, mits nemende van het verbannende, en het leger van Israël niet stelt tot een ban, noch dezelfde beroert. Maar al het zilver en het goud en de koperen en ijzeren vaten zullen de Heere heilig zijn, tot de schat des Heere zullen zij komen. En het volk dan juichte, als zij met de bazuinen bliezen en het geschiedde als het volk het geluid der bazuin hoorden, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich en het volk klom in de stad, een ieder tegenover zich en zij namen de stad in. En zij verbannen alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude en van tot de os en het kleinvee en de ezel door de scherpte des zwaards.
Wij zijn aangekomen, gemeente, bij de inname van de stad Jericho. De tekst voor de prediking in deze morgen is daarom vers 16 en 17 a van Jozua 6. Jozua 6, vers 16 en 17 a. We lezen deze woorden nog één keer. Het geschiedde ten zevende maal als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak, juicht, want de Heere heeft uw lieden de stad gegeven. Nog deze stad zal de Heere verbannen zijn en al wat daarin is. Tot zover. Sleutel om deze geschiedenis te begrijpen wordt ons aangereikt door Gods woord zelf. En dat staat in Hebreeën 11 vers 30. En die woorden vormen tevens ook het thema voor de prediking. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Onder dat thema, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, wordt deze geschiedenis van morgen bepreekt. We letten allereerst op de kwetsbaarheid van het geloof, de kracht van het geloof en de overwinning door het geloof. Dus de kwetsbaarheid van het geloof, de kracht van het geloof, de overwinning door het geloof. De Heere heeft de opdracht aan Jozua en daarin ook aan het volk gegeven om in de komende dagen de stad rond te trekken. God heeft vooraf eerst een belofte geschonken, die staat in Jozua 6 vers 2 en 3. Ik heb de stad aan u gegeven en vervolgens ontvouwde de Heere, zo zagen we de laatste keer toen we samen kwamen rondom het boek Jozua, vervolgens ontvouwt de Heere op welke weg, op welke wijze en in welke weg hij die belofte zal vervullen. Daarin maakte de Heer het een en ander duidelijk, namelijk dat God van het volk verwacht dat ze elke dag een ronde zullen maken rondom de stadsmuren van Jericho en dat ze dat zwijgend zullen doen. En dat er niemand achter moet blijven, iedereen inclusief de kleinste kinderen op de armen van hun moeder moesten meegaan in optocht langs de muren van Jericho heen. De Heer maakte ook duidelijk dat hij meeging in de ark. Maar hoe of wat, ja, wel wanneer, op de zevende dag, dan zal God zijn belofte vervullen en de stad in de handen van Jozua en het volk Israël schenken. Maar hoe en op welke wijze, dat liet de Heere op dit moment nog in het midden liggen. De Heere gaf de belofte, ik heb u gegeven. De Heere tekende de weg uit om die beloften ook te mogen ontvangen in de weg van geloofsgehoorzaamheid. Maar hoe God heel concreet die belofte zou komen te vervullen, dat liet God op dat moment liggen en bleef in het duister gehuld. Tekenend voor Gods weg en voor Gods wijze. Niet alleen toen, het groot in de geschiedenis van Israël, maar ook vandaag de dag in de wijze waarop de Heere omgaat met mensen. God is klip en klaar duidelijk in de belofte, er is geen woord Frans bij. Er is ook geen spoor van onzekerheid die doorklinkt in Gods stem, geen misschien, geen open einde. Nee, als de Heere spreekt, dan spreekt hij duidelijk. Ik zal de stad u gegeven en ik heb de stad u gegeven. Het is alsof God eigenlijk al terugkijkt op de dingen die nog moeten gebeuren. Zo duidelijk en met zoveel zekerheid spreekt de Heere. Daar ligt het niet aan. Dat God duidelijk is. En dat de Heere daarin ook zijn betrouwbaarheid ook heel concreet vorm geeft. De Heere is ook heel duidelijk als hij uitlegt hoe het volk dan vervolgens de vervulling van die belofte moet verwachten. En wat de Heere van het volk verwacht, ook daar is geen woord Frans bij. En ook daar laat de Heere helemaal niets over aan eigen inzichten. Zo zagen we dat de vorige keer van Jozua, zijn strategische kunde voor zover hij dat heeft op dit moment. Of de macht van het volk, dat stelt niet zo heel veel voor, die macht. Nee, God tekent de weg nauwgezet uit. En het komt dus ook aan op een nauwgezette geloofsgehoorzaamheid. Een weg van afhankelijkheid. Van volkomen onderwerping aan het bevel van de Heer. Een weg waarin van alles wordt afgezien en alleen wordt opgezien tot hem. Die deze belofte op zijn eigen wijze zal geven. Zo trekt het volk ook op die eerste dag. Zwijgend. Het enige geluid wat ze horen is het geluid van die ramshoren. Die in de handen van zeven priesters liggen en die lage, langgerekte toon klinkt voortdurend als het volk in één ronde trekt rondom de stad. De volgende dag weer opnieuw, de derde dag, en wij zagen de vorige keer dat ongetwijfeld in de loop van die week dat stilzwijgen op de stadsmuren van Jericho doorbroken zal worden. We stelden ons dat zo voor, dat op die eerste dag voor Jericho natuurlijk een volslagen verrassing. Dat moment dat toen aanbrak, dat het volk het bevel kreeg van Jozua en daarachter van de Heer om op te trekken en niets te zeggen. In Jericho waren ze verrast dat het zo ging. Wat ze misschien wel hadden verwacht was een bestorming. Of een uitval, of dat de soldaten op enig moment ook voor de muren van Jericho zouden verschijnen, maar dat de moeders kwamen. En dat de kinderen meeliepen in die stoet. En dat de vrouwen meegingen. Dat hadden ze op de muren van Jericho niet verwacht. En we stelden ons dat toen zo voor dat ze ongetwijfeld met stomheid waren geslagen die eerste dag. En dat op de tweede dag misschien iemand dat zwijgen doorbrak met een grap, spottende opmerking. En dat de derde dag dat spotten een voet aan de grond kreeg. En we zeiden toen ook tegen elkaar tussen angst, spot ligt niet zo heel erg veel. Dat is maar één stap. Spot is een andere vorm van angst. En dat hoorde Israël. En ze moesten zwijgen. Waarom? Omdat ze niet moesten kijken. En misschien heb jij dat wel eens gehad. Dat je onderweg door de kerkbuurt liep. En nou, dat gebeurt soms wel eens. Dat is ons ook wel eens overkomen. Dat je na wordt geroepen door mens. Dat je naar de kerk gaat, dat zien de mensen natuurlijk. Je houding en in je kleding. En dan heb je de neiging om te kijken. En te letten op wie dat zegt. En dan zeg je misschien dan iets terug met je woorden, wel het, met je ogen wel het nodige te zeggen. Israël moest volgen. Moest het geloof beoefenen. Moest volkomen onderworpen zijn aan Gods woord. Mocht zich daarvan niet laten afleiden door wat er om hun heen werd gezegd. En ongetwijfeld, u kunt dat denk ik ook wel begrijpen, verplaatst u zich even tussen die mensenmassa en meer dan 600.000 man die daar rondom de stad trekt. Ongetwijfeld, onwillekeurig zullen die mensen wel eens een keer gekeken hebben naar die dikke muren van Jericho. En gezien hebben dat het waar is wat 40 jaar geleden al door die 10 verspieders werd gezegd. Namelijk dat er in het land Canaan grote steden met sterke muren en hoge torens waren. Nu zien ze het met hun eigen ogen, dat die verspieders toen eigenlijk geen woord te veel hebben gezegd. Dat ze niet hebben overdreven, maar dat het waar is. Dikke muren, grote stenen en op die muren ook nog eens een keer wrede soldaat. Onwillekeurig zullen ze naar gekeken hebben. Is het niet uit zichzelf dan misschien wel door een kind dat tegen een vader of moeder zei, papa moet u eens kijken wat die mensen daar op de muur zeggen en wat voor gebaren ze maken. En dan kijk je toch even mee met je zoontje, of niet? En dan probeer je die jongen moed in te spreken, maar met dat beeld ga je toch naar huis, of niet? Die woorden, die klinken van de stadsmuren, die neem je ook mee naar je tent. Het moet wat geweest zijn voor het volk, maar dat niet alleen. Weet u voor wie het meest is geweest, naar de mens gesproken? Voor God. Want van wat voor volk verwacht hij nou eigenlijk geloof? Nou, niet van een volk dat hoge cijfers heeft gescoord als het gaat om gehoorzaamheid. Wel van het volk dat in de achterliggende 40 jaar bewezen heeft eerder het ongeloof te beoefenen dan het ware geloof te betrachten. Een volk dat zich zomaar liet leiden door de uitslag van 10 verspieders. Ze waren zelf niet in het beloofde land Canaan geweest, maar ze volgden die 10 verspieders blindelings op hun woord. Terwijl achter hun toen al die machtige daden van God zichtbaar waren geworden. Terwijl achter hun toen al mijlpalen waren opgericht, waarin de Heer had uit en door geholpen op alle mogelijke manieren. Het zijn Gods dagelijks zorg in de manna die de Heer schonk, in het water dat door God werd gegeven, in de kwakkelen die de Heer zond naar het volk Israël. Gods dagelijkse zorg, maar ook Gods bijzondere zorg, hoe de Heer het volk gebracht had door die schelle zee en op een machtige wijze Farao en zijn soldaten had omgebracht in het water van die zee. Alles sprak van Gods betrouwbaarheid en alles sprak van de almacht van de Heere. Maar toen die 10 verspieders kwamen, toen was het volk direct om. Ze geloofden het ongeloof. En verwierpen God die al zo vaak had gesproken met zijn hand, met zijn hart en met zijn mond. Van dat volk verwacht God geloof, eist God geloof. Van dat hele volk. Niemand uitgezonderd. En zo moeten ze gaan. In al hun kwetsbaarheid. Kwetsbaar zo voor het aanzien, want stel je voor, je staat er op de muren van Jericho, je kijkt naar beneden, dan zie je een een volk langs trekken. Merendeel ongewapend, het grootste deel ongeoefend om oorlog te voeren. En wat als ze in Jericho zouden besluiten om op de vierde dag maar een uitval te doen, het volk te verrassen, de commandotroepen het bevel te geven om door de poort die open zwaait dan in één keer naar buiten te vallen en het volk te treffen op de zwakste plek. Ze hadden al 3 dagen kunnen kijken, waar zijn nou die soldaten? Nou, die lopen elke dag voorop, dus achteraan lopen de vrouwen en de kinderen als we hun daar nou eens treffen. En zou die gedachte nooit zijn bovengekomen bij het volk zelf? Dat je daar met je kinderen achteraan loopt. Je loopt zo langs die muren. Je ziet daar die soldaten staan. Die hele menselijke reactie komt naar boven. Wat als? Wat als die soldaten nu naar beneden stormen? Wat als er aankomen rennen? Wat als zij hun zwaard trekken? Terwijl wij in onze arm alleen maar onze kinderen hebben. Wat dan? Nou, dan zijn we ten dode opgeschreven. Waarom doet God dit? Waarom die soldaten helemaal vooraan en niet aan de flank? Om die vrouwen en kinderen te beschermen. Om in ieder geval naar Jericho een vuist te kunnen maken. Waarom handelt de Heere zo raadselachtig? Waarom laat God juist de zwakte van Israël zien? Niet alleen naar Jericho, maar ook naar zichzelf. Waarom gaat God dat gevoel leggen onder het volk gedurende die 7 dagen dat zij niet opgewassen zijn tegen die muren van Jericho? En dat als er een moment aanbreekt dat die soldaten misschien uitbreken en zullen overvallen, ze helemaal niet in staat zijn om stand te houden. Waarom doet God dat? Om het volk te leren dat ze het in eigen kracht en met eigen inzicht het nooit zullen redden. Nu niet, straks niet, nooit niet. We denken bij dit moment, gemeente, aan de woorden van Paulus. Paulus die ook zo zich kwetsbaar opstelt in de brief aan de Korinthe. Daarin zich van zijn zwakste kant laat zien door te zeggen zonder dat concreet te maken dat hij die doorn in het vlees meedraagt. Die hem elke dag slaat, die engel van de Satan. Je zou dan zeggen, Paulus, waarom vertel je dat zo open en vrij in zo'n briefje? Van jou wordt verwacht juist in deze gemeente dat je leiding moet geven, dat je je rug recht en dat je een sterke, krachtige persoonlijkheid bent. Wel, zegt Paulus, ik toon mijn kwetsbaarheid om te laten zien van welke kant ik het verwacht. Hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom kiest God voor die merkwaardige opstelling. Door die soldaten als eerste te laten gaan, die zijn al lang terug in het tentenkamp, als de vrouwen uit dat kamp nog vertrekken moeten met hun kinderen. En Jericho, het grootste gedeelte dat langskomt, zwakke mensen ziet. Zwakke mensen. Er ligt een lijn, gemeente, die wil ik toch even uittekenen met u. Als de Heere u werkzaam gaat maken met zijn belofte, als de Heilige Geest gaat werken in uw hart, en Gods belofte met kracht door het werk van de Heilige Geest gedrukt wordt op uw ziel, en wanneer de Heer al spreken door de belofte ook het geloof wakker roept dat zich richt op God, dan legt de Heer gaandeweg de tijd dat u mag leven, de jaren die uw leven nog mag ontvangen, steeds meer en meer uw zwakte open voor God, ja. Maar ook naar de andere kant toe. Ook naar die tegenstanders toe. Te beginnen bij die vorste duisternis. die leert u dan ook steeds meer kennen. Niet alleen in zijn wreedheid, maar ook in zijn geraffineerdheid. Dat hij u precies weet te treffen op de plaats waar u ogenschijnlijk het zwakst bent. En dat hij daarin ook geduld beoefent. En dat hij daarom ook in zijn venijn van die gemene technieken gebruikt. Waarom laat God dat toe in uw leven? En waarom geeft de Heere zijn kerk en zijn kinderen niet meer kracht om weerstand te kunnen bieden tegen die macht van de duisternis, staande te kunnen blijven? Waarom moeten ze iedere keer weer met hun gezicht in het stof en voor hun gevoel steeds weer struikelen en vallen? Wel om te laten beseffen, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom misschien dat kruis op dit moment in je leven. En waarvan je, als je de kans kreeg, dat gisteren al van je had afgeschud. Omdat je daar onder dat kruis zo vaak strompelt. Voor je gevoel geen kant op kan. Ja. Eén kant op kan. En als iedere keer weer door je knieën. Naar boven. Maar wat zou je graag met een rechte rug willen marcheren rondom de muren van Jericho? Wat zou je graag uitdagend willen kijken naar die soldaten van Jericho? Wat zou je graag met je zwaardje willen zwaaien in de richting van Jericho? En u zegt God tegen dat volk, lopen, zwijgen, niet zeggen. Mij volg. Wat is dat eigenlijk, dat geloof? Wat God verwacht van dit volk? Nou, ik denk dat het u en mij wel langzaam duidelijk wordt dat als het gaat om die vraag, wat is dat geloof, niet dus moeten beginnen bij Israël. Dat zijn niet zulke sterke mensen. En ik trek die lijn maar meteen door. Als het gaat om de vraag, wat is het nou geloof in uw leven, dat we dan ook niet hoeven te beginnen bij uw hart. En bij jouw voornemen. Bij uw oprechtheid. En bij uw goede bedoelingen. Het enige wat God van u en mij vraagt, is totale afhankelijkheid van Hem. Niet doen, maar rusten in het woord. Meer niet. Dat klinkt eenvoudig. Maar als u en ik mochten kiezen, dan kozen we voor het doen. Wat is het geloof? Wel, deze geschiedenis maakt duidelijk, gemeente, dat het geloof van God komt. Dat het geloof zonder God er niet is. God bestaat zonder ons geloof, heeft ons totaal niet nodig. Is niet afhankelijk van ons. Maar haal met eerbied gesproken God weg uit het leven. Dan houdt het geloof op te bestaan. Dan komt het geloof niet alleen in de lucht te hangen, dan verdwijnt het in het niets. Dan is er ook niets. Het geloof wordt opgeroepen door God en het luistert direct naar God. Het geloof vertrouwt God. Het geloof hoopt op God. Het geloof gehoorzaamt God. Het geloof rust in God. Het geloof dorst naar God. Het geloof bidt tot God. Het geloof wacht op God. Wat is het geloof zonder God? Dan staan we met lege handen in het leven. Dat maakt deze geschiedenis duidelijk. En daarom staat er ook met zoveel klem aan het begin van dit hoofdstuk, Ik heb de stad aan u gegeven in die belofte die God geeft en de gestalte waarmee de Heer zich op dat moment openbaart aan Jozua, namelijk als die soldaat met dat uitgetrokken zwaard om duidelijk te maken, ik voer de strijd en ik behaal de overwinning en ik sla de slag om Jericho. Die hele opstelling van God waarmee hij sprekend tot Jozua komt, roept God het geloof in hem op. Daarmee begint het geloof. Met God. En het stelt God centraal. Het geloof wil niets van niemand weten buiten God. Het geloof heeft ook geen behoefte aan woorden buiten God. Het geloof is alleen maar georiënteerd op God. Ik kom toch even naast u zitten vanmorgen in de kerk, u die de Heere mag kennen. Wordt het geloof op dit moment ook zo beoefend? God? En God alleen? Is dat de grondhouding in het gebed? Alleen wachten op Gods stem? Is dat het doel waarom u vanmorgen ook zit onder het woord? God? God alleen. Het ook aan hem overlaat op wat voor wijze het woord door hem wordt toegepast in u, dat weet God alleen. Is dat waar u ook naar uitkijkt? Juist wanneer voor je gevoel je leven bedolven wordt onder last en zorg. En je ervaart dat je zo kwetsbaar bent en niet de kracht hebt om staande te kunnen blijven. Heren, ik verwacht het alleen van u. Is dat de grondtoon ook op dit moment als er sprake is van grote dankbaarheid in je leven? God alleen de eer? De Heere laat dit leren. Hij alleen. En dat doet de Heere in de kwetsbaarheid van het volk. Waarom? Wel om te laten zien aan het volk dat als het alleen van hem verwachtte, niet alleen nu op dit moment, hij ook in de tijd die voor hun ligt, in alle opzichten het volk nabij wil zijn. In deze bijzondere geschiedenis rondom de inname van Israël laat de Heer als het ware zien dat in deze sleutelstad die toegang geeft tot het beloofde land Kanaan, de Heer niet alleen op dit moment op zo'n bijzondere wijze wil helpen, maar ook in de tijd die achter hem ligt. En al zijn de omstandigheden straks heel anders dan rondom de muren van Jericho, en dan zullen ze straks andere koningen in de ogen moeten kijken, en dan zal de strijd misschien op een ander terrein gevoerd moeten worden. Mag ik het even doorvertalen? Al zijn zometeen de omstandigheden anders in het leven, al is de situatie totaal verschillend met het moment van nu, God blijft dezelfde. In die woorden, ik heb de stad aan u gegeven, klinkt door, ik heb het land aan u gegeven. En al geeft hij bij Jericho de opdracht om te trekken rondom de stad, op een ander moment geeft de Heer een ander bevel en zal van het volk hetzelfde geloof verwacht moeten worden. Zullen ze dezelfde geloofsgehoorzaamheid moeten beoefenen en zullen ze diezelfde houding moeten aannemen. God, God alleen. Daarom laat de Heer ze daar rondlopen. Niet alleen met het oog op nu, voor de muren van Jericho, maar ook met het oog op straks, in een andere situatie. Om hun oren te richten op God en al luisterend door het woord te zien op hem die ze niet zien, maar wiens stem ze klip en klaar horen. Dat is het geloof. Dat kijkt niet. Dat luistert met de oren en luistert door de woorden heen God op. Denk even aan de aanhef van Hebreeën 11. Het geloof ziet de dingen die er niet zijn. En het ziet de onzienlijke God in het gewaad van het woord. Het hoort zijn stem, het hoort zijn belofte. en het vertrouwt zich zo onvoorwaardelijk toe aan God. Weet u wat nou zo aangrijpend wordt als die mensen daar rondom die muren van Jericho roepen, lopen totaal onderworpen aan Gods stem en totaal afhankelijk van Gods belofte en zich totaal laten leiden door het woord van de Heer, dat op de muren van Jericho ook een vorm van geloof wordt beoefend? U bedoelt, dominee, wel in Jericho geloofden ze ook. Wat dat geloof is? Ze geloofden dat het een verloren zaak was voor hen. We zagen dat de vorige keer in Jozua 2 vers 19 en in Jozua 5 vers 1... dat het hart van de stad versmolt. En dat Rachel tegen die verspieden zegt, we weten het. We weten dat de stad door u, door God aan u is gegeven. Dat geloof wordt in Jericho ook beoefend. Maar het is wel ongeloof. Waarom? Ongeloof gelooft wel dat God alles kan. Ongeloof gelooft bijvoorbeeld ook in de vergeving van de zonde. Ongeloof gelooft ook dat God die zonde kan vergeven. Het ongeloof gelooft één ding niet. Dat God het ook voor mij wil doen. Dat gelooft het ongeloof niet. In Jericho geloven ze dat de dagen geteld zijn. En al wordt daar gelachen en gespot, het wordt tot wel in angst. In Jericho weten ze al 40 jaar lang, er breekt een moment aan, dan sterven. Omdat de God van Israël komt. In Jericho geloven ze dat de dagen geteld zijn, maar dat het dan voorbij is. Maar in Jericho gaat de poort niet open. Wordt de witte vlag niet gehezen? Stroomt de stad niet uit met boetedoening? En buigt het volk niet in stof en as om zich voor God te verootmoedigen? Wat is het ongelooflijk, gummer dat ik het zo zeg, gemeente? Eigenlijk ten diepste belachelijk, vindt u niet? Zoals het ook dwaas is dat je op dit moment in de kerk zit. Dat je gelooft in God. Geloof dat God de zonde kan vergeven, het ook nog wel kan geloven voor een ander. Maar dat je je verzet. Je weigert te geloven dat God het ook voor jou persoonlijk wil doen. En dat terwijl de stoet onder leiding van de prediking van het evangelie de wereld doortrekt, die kudde die onvoorwaardelijk de stem van de herder volgt, je misschien ook wel schapen bij name kent die bij die kudde horen, jij nog steeds achter die dikke muren van verzet, ongeloof en vijandschap je schuil houdt. Je moet maar durven. Terwijl je weet dat je dagen geteld zijn, dat spreekt ook in je geweten, toch? Terwijl je weet dat sterven God ontmoeten is. Terwijl je weet dat zoals je nu leeft, je leven niet kan verantwoorden. Terwijl je dus ook weet dat wanneer je nu sterft, je je ogen openslaat in de hel. Dat is de werkelijkheid. Blijft die poort gesloten. Blijf je achter die dikke muren. Sta je misschien soms wel eens te spotten. Of hult je je in een angstvallig stilzwijgen. Maar je weigert te buigen. Zie je daar die twee mensen? Die mensen om de muur, volgend Gods stem. Die mensen op de muur, luisterend naar de stem van hun hart. En het ligt voor de hand, gemeente, en ik wil die vraag ook in alle ernst aan je stellen. Waar sta jij nou vanmorgen? Al is het misschien met angst en beef. Al zie je die grote dikke muren oprijzen. Dan zie je die grote, zware stenen, die wrede soldaten. Maar de diepst van je ziel ligt die hunkering naar God. Mijn ziel dorst naar God. En dat doet je misschien met zoveel strijd en met zoveel schroom uiteindelijk besluit om je te voegen in het spoor dat het woord wil trekken in je leven. Je zo de Heere onvoorwaardelijk ook wil volgen. Of ben je toeschouwer in de kerk? Sta je op een hoge muur? Bekijk je het van een afstandje? Dan moet ik je niet alleen zeggen dat je dagen geteld zijn. Dan moet ik je niet alleen vanmorgen aanzeggen dat het oordeel komt als je je daarin volhardt. Dan moet ik je ook zeggen dat de prediking van vanmorgen meegaat, de eeuwigheid in. Maar ik mag je vanmorgen ook met klem en met liefde oproepen. Om die witte vlag nou eens te hijsen. Die poort nou eens te ontgrendelen. Nou, dominee, dat kan ik niet. Ik wacht even om daarin vanmorgen met je mee te gaan. Met dat niet kunnen. Heb je het al geprobeerd? Heeft God dat al gehoord in de binnenkamer? Heere, ik kan het niet. Heb je aan de Heere al die blokkades verteld die je zitten in je leven? Heeft God al gehoord van die barrières die door jou zijn opgeworpen, zodat je niet wil? Want daar zit het hem op vast. Je wilt niet. En heeft dat ook al geleid tot het gebed, Heere, wilt u het nou doen? U die door uw geest wonderen verricht, niet alleen muren naar beneden haalt, maar ook binnen de muren van Jericho, Rahab. We zullen dat de volgende keer zien. Rahab als een vuurbrand uit het vuur rukt. Die God leeft toch nog vandaag en die kan het toch ook in Sliedrecht doen. Om achter de stadsmuren van jouw gesloten hart te gaan werken door zijn woord en geest, zodat dat scharlakenkoord buiten de muur komt te hangen als een witte vlag. Totale, onvoorwaardelijke overgave en capitulatie voor hem. Misschien wil de Heere genadig zijn. Misschien wil hij u horen. Nee, niet een misschien van Gods kant. Daarin is de Heere klip en klaar en heel duidelijk. Hij kan en hij wil en hij zal in nood. Maar wel en misschien als u kijkt naar uw leven. Als u gaat beseffen en beleiden dat je rechten hebt verspeeld. Als je tegenover God moet uitspreken, ga niet in het gericht met mij. Want ik kan voor u niet bestaan. Dan wordt het een misschien. Dan is het genade als God bij je leven stilhoudt en bij je omkijkt en zich over je heen buigt. En met zijn eigen hand die grendels open doet en die deur ontsluit naar Gods hart. We gaan naar het tweede punt, de kracht van het geloof. Dat geloof is ook heel krachtig. En ik zeg weer, gemeente, om dat te zien moeten we niet naar die mensen kijken. Ik hoop dat dat ook de les is van vanmorgen voor u. Als het gaat om de kracht van het geloof, dan moeten we niet een blik in het hart slaan. Nee, het geloof kijkt naar God. Luistert naar God. Verwacht het van God. Waar ontleent het geloof zijn kracht aan? Wel aan de stelligheid waarmee God spreekt. Ik heb die stad aan u gegeven. Daar rust het geloof. Het geloof is net als een ladder. En dat blijft alleen maar recht overeind staan als je hem tegen de muur zet. Zet hier een ladder overeind, trek je handen ervan af en dan klapt naar beneden. Zo is het ook met het geloof. Het geloof leunt, steunt op God. Daarom doet het ook zo'n pijn in het leven van Gods kinderen. Als zij de aanwezigheid van God in hun hart niet ervaren. Dan kan het ook wel eens bang zijn. Dan kan het in die nood ook wel eens opklimmen tot God. Waar bent u nou, Heere? Want dat gaat voor je gevoel. Alles wankelen. Komt alles in de lucht te hangen. heb je geen grond meer onder je voeten. Maar God is niet af te meten aan de hand van ons geloof. Wij mogen wel door het geloof Gods almacht afmeten. En we zullen dan ondervinden dat Gods almacht veel groter en veel sterker is dan dat wij dat ooit in ons leven zullen kunnen beproeven. Het geloof ontleent niet alleen zijn kracht aan God. Het geloof wordt door de Heer ook ondersteund. Dat doet de Heer hier ook wanneer hij de opdracht geeft aan het volk om te trekken rondom de stad. Ze krijgen niet alleen die belofte mee, ik heb de stad aan u gegeven, dat was genoeg geweest. Als de Heer had gezegd, dit verwacht ik van je, rondlopen rondom die stad. Op de zevende dag geeft Jozua bevel, dan zul je juichen en dan wordt mijn belofte vervuld. Dat was genoeg geweest. Van wat God geeft aan hulpmiddelen om het geloof te versterken, hangt de vervulling van Gods belofte niet af. Alsof die hulpmiddelen uiteindelijk de doorslag geven. Nee, God geeft die hulpmiddelen met het oog op de kwetsbaarheid, de zwakte van het volk Israël. Mag ik u wijzen op een paar hulpmiddelen die de Heere geeft? De eerste, en die wordt trouwens ook door de Bijbelschrijver met name expliciet genoemd, dat staat bijvoorbeeld in vers 5 van Jozua 6, is de ark. Wanneer de Heere de opdracht geeft aan Jozua om rondom de stad te trekken en die ark mee te nemen, dan spreekt de Heer alleen maar over de ark, punt. Maar in vers 6 en in vers 7, ja eigenlijk in het hele gedeelte wat nu gaat volgen, als de ark dan te sprake komt, dan wordt er heel nadrukkelijk gezegd de ark van de Heer. En dat staat er niet toevallig bij, gemeente, om even te kunnen variëren zoals de Bijbelschrijver dat soms zou willen doen. Wat variatie aanbrengen in zijn tekst, zodat het wat prettiger leest. Nee, het is alsof de Heer, alsof de Bijbelschrijver wil zeggen, let op, niet de ark gaat mee, de Heer gaat mee. Hij is in het midden van het volk. Hoe je dat weet, kijk dan. Dan zie je hem. De ark. Wat is dat, die ark? Want dat is het symbool van Gods hart, wat hij verpand heeft aan dit volk. Die ark symboliseert Gods verkiezende liefde. Die ark symboliseert Gods eenzijdige trouw. Die ark symboliseert dat God koning is van dit volk. Die ark symboliseert dat dit volk het alleen maar van de Heere moet verwachten. Die ark symboliseert dat waar de Heere is in die ark, hij aanwezig is. Haal die ark weg uit het volk Israël en het volk verdampt. Er blijft niets meer over. Dat maakt die ark duidelijk. En dat geeft God ter ondersteuning van die belofte. Ik heb de stad aan u gegeven. Mag ik even een lijn trekken, gemeente? Ben jij er ook wel eens een keer gebroken onder geweest? Dat de Heere weet wie we zijn. De dichter van Psalm 103 die verwoordt dat zo treffend. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Dat weet God, we zijn maar stof. En dat betekent dat de Heere dus ook niets anders verwacht van ons. Hij verwacht van ons alleen maar stof. Nou, kinderen, stof, dat heb je wel eens in je hand gehad. Een blaasje, wst, is het weg. Dat weet God, dat jij dat bent. Zucht. En je bent weg. En dat God daar rekening mee houdt. Hij zegt niet tegen jou, dit verwacht ik van je, zoek het nu maar uit. Nee, hij weet dat je stof bent, dus God verwacht ook niets meer van je. Wat de Heere wel verwacht, zonder mij kunt gij niets doen. En dat zonder mij, dat wil de Heere nou in die hulpmiddelen die hij geeft aan Israël, nog eens een keer extra onderstrepen, zonder mij, zie je die ark? Zonder mij, haal die ark weg. Nou, dan heeft dat lopen rondom die muren geen zin. We kunnen beter naar huis gaan. Maar met mij, dan staan er geen muren. Dan is God in het midden. Dan kijk je langs de muren heen. Heb je ook geen behoefte trouwens meer om te kijken naar die soldaten op de muren. Ja, dat zijn maar vliegen. Een klap. En ze zijn weg. Was het geloof toch machtig als het wordt beoefend? En om het geloof te laten beoefenen, daalt God af in het midden van het volk. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente, komt God zo laag af, dat zelfs de kleine kinderen van Israël weten, de Heere is in het midden, ik kan hem zien. Begrijp je nou mijn vraag? Ben je er wel eens gebroken onder geweest? Dat God weet wie je bent. En dat hij met het oog op jouw zwakte, je kwetsbaarheid, je wankelmoedigheid, je twijfel, je gebutstheid door het leven, je beschadigingen die je hebt opgelopen, dat God zo laag afdaalt tot in de diepste diepte van je leven en daar die ark neerzet. Als symbool, bergen zullen wijken, heuvelen zullen wijken, maar het verbond mijns vrede zal niet wankelen nog wijken, zegt de Heere, uw ontfermer. Nog zo'n hulpmiddel? Nou, u bent me denk ik al voor. Dat zijn die priesters natuurlijk, die niet alleen die ark dragen, maar die ook meegaan in het volk. Waarmee de Heere duidelijk maakt dat niet alleen de strijd aan hem is, zo zagen we dat de vorige keer. Het is een symbool, deze oorlog is een oorlog van de Heere. Hij voert die oorlog en hij staat ervoor in dat die soldaten uiteindelijk door hem zometeen om het leven zullen gebracht worden. Maar deze priesters zijn ook in het midden van het volk om duidelijk te maken dat God zich in zijn liefde verbonden heeft aan dit volk. Ze zijn dienaren van het heiligdom, bedienaren van de verzoening. Hun leven en hun arbeid staat in het teken van het genadiglijk vergeven van de zonde op grond van Gods recht. En dit hoort bij de vergeving van de zonde. En daar waar God de schuld vergeeft en de zonde weghaalt uit ons leven, daar wil de Heere ook zijn genadige gezindheid, zijn liefde bewijzen ten opzichte van onze vijanden. En daarom hebben we de bediening van de verzoening nodig. Niet alleen om de Heere te leren kennen, maar om ook in de strijd van het leven, aan de hand van die priesters die meelopen in het volk, steeds te zien, het is het lam. Het lam dat geslacht werd. Dat lam van het Paasga bij Gilgal in Jozua 4. Dat hier zijn schaduw werpt over de muren van Jericho. Dat lam dat zich niet alleen laat kennen als een lam dat geslacht is. Maar ook als een geslacht lam dat staat aan de rechterhand van Gods troon. Dat lam dat toornt. Dat lam dat gekrenkt is in zijn liefde. Dat lam dat zometeen zijn vijanden zal verslaan. Dat lam gaat mee. Weer zo'n hulpmiddel. Trek toch even de lijn door. Hebben wij in deze tijd ook niet van die hulpmiddelen? Ik denk in het bijzonder aan de sacramenten van doop en avondmaal. Vergis ik me dat de Heere juist ook in de doopsbediening zo sterk naar voren wil komen in het leven van zijn kinderen in zijn trouw. En dat je in de bediening van de doop soms in één keer bovenuit getild kan worden, omdat God je werpt op de zekerheid van zijn belofte. Omdat de Heer je bepaalt, misschien wel door dat zinnetje in het doopsformulier, dat al als struikelen wij in zonde, wij in die zonde niet moeten blijven liggen. Aangezien de genade en de trouw van de Heer vele malen groter is dan de zonde zelf. Dat de Heer in die doopsbediening zo laag afdaalt, om je ogen af te trekken van de muur en de soldaten van Jericho en ze weer te vestigen door de priester op die ark. Het derde hulpmiddel is het getal 7. Bijbellezen kinderen is niet alleen woorden spellen, maar soms ook gewoon tellen. Waarom geeft God nou aan het volk de opdracht om 7 dagen rond te gaan? Deze tijd van de Israël is het Bijbeltje nog heel dun. 7 dagen. 1 week. Ja, dat doet natuurlijk denken aan de eerste week. toen God op de eerste dag begon te scheppen. Tweede dag, derde dag. En aan het einde van de zesde dag was alles klaar. En op de zevende dag rustte God van zijn werk. Dat was de schepping. We zagen het al een paar keer oplichten in deze geschiedenisgemeente, dat dit niet alleen een moment is wat hier beschreven wordt, maar dat dat diepe sporen trekt in het Oude Testament, de val van Jericho. Je mag het ook zo zeggen, Jericho is een voorbeeld van Gods herschepping. Van de wijze waarop God woont en werkt in het leven van een zondaar, maar ook hoe hij omgaat met zijn volk, ook naar de toekomst toe. Hoe hij uiteindelijk definitief het grote Jericho, het Babel, waar een openbaring over spreekt, ten neer zal werpen. De Heere wil zijn kinderen leren om gebruik te maken van de kalender die in de hemel hangt. En die kalender rekent niet in jaren, maanden, maar in dagen. Als die stoet begint te lopen, heeft Jericho nog 6 dagen. En als die stoet op de zevende dag aankomt, volgt u het even in uw gedachtegemeente. Meer dan 600.000 man zag Jericho, 600 meter dwars doorsneden ongeveer. En 7 keer rondom die stad moet gaan, dan is het gewoon 1 grote lus wat zich begint te vormen rondom Jericho. Die eerste, die draaien rond de stad, en die draaien dan weer. En naar buiten komt dan de volgende rij die voor de eerste keer begint. Het is als het ware allemaal cirkels die rondom die stad beginnen te draaien. En als de laatste voor de 7e keer rondom die stad is gegaan, dan klinkt daar die toon van Jozua, juicht! Want dan is de tijd voorbij in de hemel. Dan houdt de tijd op te bestaan. Houdt u in de gaten dat die klok op dit moment loopt. En dat die stoet ook door deze wereld trekt. Nee, we gaan niet speculeren op welke dag we zitten. Ik wil alleen nog even aan u vragen. Loopt u mee? We staan nog te kijken. Zeven. Dat getal 7, dat hulpmiddel, vertelt aan het volk Israël op die 7e dag. Wat dan? Dan stort Jericho in elkaar, dat is niet het belangrijkste. Op die 7e dag... is er na dat juichen een stilte. Is het voorbij. Dan is er rust. God rust van zijn werk. Hij vaagt de Jericho weg. En het volk rust in God dankzij Gods werk. Zeg, ik zie verschillende die net als wij terug zijn gekomen van vakantie. Heb je zo'n moment ook op vakantie gehad? Dat je iets proefde van die eeuwige rust die overblijft voor het volk van God. En dat al was het misschien goed in Sliedrecht of ergens anders, je ook ergens die andere kalender hebt die jouw levensritme bepaalt. Nog een paar dagen. Nog een korte tijd van leven. En dan breekt de rust aan. Geen muren meer. Geen soldaten meer. Geen spot meer. Geen hoon meer. Maar juich. Stilte. Dan zit ik eigenlijk al in mijn laatste punt, daar was ik eigenlijk al lang in begonnen. Maar ik denk even aan dat laatste hulpmiddel wat in dat derde punt sterk naar voren komt. Dat is die ramshoorn, dat is ook het laatste van vanmorgen. Daar is wat mee aan de hand, gemeente. Die priesters moeten die ramshoorn laten klinken op de eerste dag. Maar als de 7e dag is aangebroken en als Jozua dan het bevel krijgt om die roep te doen over het volk te juichen, dan zijn het ook de priesters die zo'n langgerekte toon laten klinken. Ze blazen als het ware die hoorn vol en uit, totdat er geen geluid meer uitkomt. Wat is de betekenis van dat signaal? Wel, er zijn verschillende bijbeluitleggers. Ik wil daar ook even met u naartoe, die erop wijzen dat dat al een keer eerder geklonken heeft in de geschiedenis van Israël, namelijk in Exodus 19, vers 19. Dat was die dag toen God de opdracht had gegeven aan Mozes om het volk om zich te verzamelen aan de voet van het gebergte Horeb. De Heer had gezegd, ik kom. En dat was ook te zien, daarvoor had God ook hulpmiddelen gegeven. Die berg was omringd met onweer, zware donder rolde over het gebergte heen. Die bliksem die schoot naar beneden. Maar opeens klonk daar dwars doorheen die langgerekte stoot van de bazuin. Was dat iemand? Nee, dat was niemand onder het volk die met een bazuin in zijn hand stond. Het was de engel, de engelen van de Heere die die bazuin aan hun mond hielden. Waarom? Om aan te kondigen dat God afdaalt in het midden van het volk. Hij was niet boven hun, maar hij daalde af in het midden van hen. En dat moeten die priesters nu hier beneden voor de muren van Jericho ook gaan doen. Als een echo op dat bazuingeklank van de hemel. Om aan het volk te verkondigen op dit moment, wanneer u juicht, daalt God af. Op het moment dat die muren storten, nee. Op het moment dat de volk begint te juichen en die muren nog staan, dan daalt God af. Daarin triomfeert het geloof. Het gelooft God op zijn woord. En dat gaat juichen, omdat God komt. Ook al staan die muren van Jericho, wanneer ze beginnen te juichen, nog recht overeind. Trek de lijn door. Ik denk even aan dat moment als die zevende dag aanbreekt. Ja, dan zullen de bazuinen klinken, inderdaad. En dan moet het gerucht dan plaatsvinden, dat moet dan nog plaatsvinden. Er klinkt van het rond van deze aarde dan een geweldige juich op tot voor Gods troon. Heel Gods kerk, verzameld uit allerlei geslachten, talen en naties, herkennen diezelfde klank. Klank van de bazuin en zijn juich. En dan pas vindt het gericht plaats. Eerst juichen. Dan richten. En dan rusten. Maar mag ik even persoonlijk zijn? Diezelfde bazuin klonk ook in de zes dagen daarvoor. Waarom? Om de oren af te stemmen. Om duidelijk te maken. Hier op de derde dag kijken we niet naar wat we zien op de derde dag, dan zien we Jericho. Maar op de derde dag leven we vanuit de werkelijkheid van de zevende dag. We leven vanuit de werkelijkheid, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat zegt de bazuin ook vandaag. En er kan er soms wel eens doorheen gekeken worden. Dat heeft u denk ik ook wel eens als u de Heere mag vrezen. Dan kijk je op je kalender soms de dagen weg. En door het geloof ook wel eens geblikt mag worden naar wat er op de zevende dag mag gebeuren. Dat je door het geloof vooruit mag grijpen op het gericht. En het is stilte ook opklim naar boven. Maranatha. Kom, Jezus, u die al gekomen bent. We horen uw stem. Maar wilt u nu ook uw gezicht laten zien? Zodat wij niet meer Jericho, maar uw aangezicht zien. En verzadigd worden met uw beeld. Amen.